Numeri hoofdstuk 6, vanaf vers 22. De Heere nu sprak tot Mozes, spreek tot Aaron en zijn zonen, zo zult gij de Israëlieten zegenen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen. En ik zal hen zegenen. Wilt u zegenen, Heer, deze tijd met elkaar. Voor het hele jaar. Dat we het niet zullen vergeten. Wat deze zegen inhoudt. En wilt u wijsheid geven en inzicht. Om Jezus wil. Amen. Overbekend deze zegen. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Als de priester de tempel was binnengegaan, stond het volk buiten te wachten op hem. En dan kwam die naar buiten en dan sprak hij deze zegen uit. En één keer in een jaar, als de hoge priester het heilige der heiligen was binnengegaan, dan stond het zwart van het volk en dan kwam de priester naar buiten, de hoge priester, die dat alleen mocht doen, en dan sprak hij deze zegen uit. Een prachtig voorbeeld vinden we bij Zacharia in Lucas hoofdstuk 1, waar Zacharia in de tempel een visioen krijgt dat hij een zoon gaat ontvangen en dan zijn spraak verliest en de mensen staan te wachten op hem. En dan komt hij naar buiten en dan kan hij niks zeggen. En de mensen weten dan dat er iets bijzonders gebeurd is in de tempel. Die zegen was geweldig belangrijk. Zo werd de naam van God op Israël gelegd. En deze zegen is erg belangrijk. Je vindt die door heel de Bijbel heen. Paulus heeft 13 brieven geschreven. En u moet maar opletten, elke brief die hij schrijft, begint hij op een bijzondere wijze. Zo doet hij dat dan. En dan zegt hij, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. En dat haalt hij uit deze zegen, want hier wordt genade genoemd en de vrede. En Paulus, elke brief spreekt hij daarover. En in de gemeente door alle eeuwen heen is ook deze zegen uitgesproken over ons als christenen. De Heere zegene u en hij behoede u. Nou, vanmorgen wil ik met u vanuit het Nieuwe Testament, zeg vanuit ons christen zijn, vanuit het feit na dat de Heer Jezus de overwinning heeft behaald, deze zegen bekijken. En dan zal u ontdekken dat die zegen heel bijzonder is. Het is een drievoudige zegen. De Heere zegen u, de Heere doet zijn aangezicht en de Heere verheffen zijn aangezicht over u. En zo weten we dat in het Nieuwe Testament waarin God zich in zijn volheid openbaart. In het Oude Testament, we noemen dat de voortschrijdende openbaring. Alles wat in het Oude Testament staat is waar, maar het is nog niet het volle licht vaak. En in het Nieuwe Testament krijg je het volle licht. En in het volle licht van het Nieuwe Testament openbaart God op een hele bijzondere wijze. Je hebt God de Vader, je hebt God de Zoon en je hebt God de Heilige Geest. En deze zegen is God de Vader de eerste, de Heere zegen u en behoede u. Dat is God de Vader. En ik zal er straks iets over zeggen. Dat is het verlangen van een vader. Een vader hoedt en behoedt. God hoedt, ik zal daar iets over zeggen straks, en behoedt. Na de zondeval moet God behoeden. Maar het hoeden, dat ligt al in Genesis hoofdstuk 1. En het is dan niet moeilijk om te zien dat de tweede zegen en de Heere door zijn aangezicht over u lichten, de Heer Jezus is. En de Heer Jezus bracht genade, maar die aangezicht van de Heer Jezus, daar gaan we straks ook iets over zeggen. En dat is de tweede zegen. En dan ontdekt u dat de derde zegen en de tweede zegen geweldig veel op elkaar lijken. Die zijn bijna hetzelfde en de Heere verheffen zijn aangezicht over u. En dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft niets nieuws gebracht, zou je kunnen zeggen. Dus je moet natuurlijk een beetje oppassen, maar wat ik nu zeg, niets nieuws gebracht. Alles is volbracht op Golgotha. Wat de Heilige Geest doet is dat aangezicht van God, dat gaat hij verheffen over ons leven. En hij past wat Christus heeft gedaan toe in ons hart. En zo ontvangen wij de vrede. En dat is Gods grote doel. Hij verlangt ernaar dat wij vrede krijgen. Dus je kan eigenlijk de zegen zo zeggen, de Heere zegen u en geven u vrede. Vrede betekent heelheid. Vrede betekent thuiskomen. Vrede betekent dat je in harmonie leeft. Dat je het grote doel ziet. Dat je de dingen begrijpt. Dat je wijsheid hebt. Dat je weet waarom dat de wereld is zoals die is. En dat je je daarin kan plaatsen. Dat ook het lijden wat je overkomt je een plaats kan geven. Zonder dat je die dingen je helemaal in de war brengen. Maar het verdriet heeft een grote plaats in ons leven. En de Heere zegen u en geven u vrede. Dat is het doel. Maar in deze tekst staat ook op welke wijze God die vrede aan ons schenkt. En dat is dan die tweede. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en de Heere verheffen zijn aangezicht over u. God heeft er zo'n ongelooflijke investering in gedaan om die vrede bij ons te kunnen brengen. En in deze prachtige zegen vinden we dat al terug. Nou, laat ons eens kijken naar die eerste. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere hoedt u. De Heere behoede u. Nou, Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5 dat op een prachtige wijze. En dan zegt hij het zo. Dan zegt hij, en hij, de God des vredes, dat is hij, dat wil hij ons geven, de God des vredes. Als je God kent, dan ken je die vrede. Heilige u geheel en al, en geheel uw geest, uw ziel en uw lichaam, mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Zie je het? Dus dat is Gods grote verlangen. Behoeden, bewaren. En dat is onze geest, dat is onze ziel en dat is onze lichaam. Ja. Nou, hoe heeft God dat nu gedaan? Dat doet God altijd op twee bijzondere wijzen. God doet dat op een natuurlijke wijze, zouden we kunnen zeggen. En God dat doet op een buitengewone wijze, dat behoeden. De eerste natuurlijke wijze. Als je Genesis 1 leest, dan kom je tot de ontdekking dat God op de zesde dag de mens schept. En voor die tijd heeft hij 5 dagen, heeft hij alles klaargemaakt om die mens op aarde te kunnen zetten. Nou, wat heeft hij daar allemaal in gegeven? Hij heeft daar voedsel in gegeven. Voedsel staat er. Ik geef je het zaad tot voedsel. Hij heeft daar de maan gegeven, de zon gegeven. Zonder zon is er geen enkel leven mogelijk. Hij heeft daar bevochtiging gegeven, de dauw gegeven. U kunt het allemaal lezen in Genesis hoofdstuk 1. En als alles klaar is, en er zijn rivieren heeft hij geschapen. Er is goud, er is zilver. Hij heeft schoonheid gegeven, magistrale schoonheid. Dieren. Schitterende schepselen, waar de mens eindeloos van geniet. En dan plaatst hij de mens, de grootste, de kroon van de schepping, in die schepping. En dan is dat fantastisch, dan kan de mens mateloos genieten. Want God heeft gezorgd op een middelijke weg. Nou, daar genieten wij van, elke dag. Daarom mogen wij er niet oppervlakkig over leven. Elke dag is er eten op ons tafel. Elke dag is er schoonheid, elke dag is er vreugde, elke dag is daar de zon en de maan en er is regen gekomen. Wat geweldig als je regen krijgt. Wij waren in Spanje afgelopen weken en dan regent het en dan is het mooie temperatuur en dan denk ik, wauw, de boeren zullen blij zijn, de regen. Wat een wonder is dat, de regen. God heeft daar allemaal voor gezorgd, op de middelijke werk. Dus hij heeft ons behoed. Daarom ben je verantwoordelijk. De mens is een verantwoordelijk wezen om daar juist mee om te gaan. Om dat altijd weer tot zijn schepper terug te brengen. Dank u wel. Als je eten krijgt, dank u wel. Als je een thuis hebt, dank je wel. Als je warmte krijgt, dank je wel. De zon, God heeft dat allemaal gegeven om je te hoeden en te behoeden. Maar dan is de zondeval gekomen. En dan zijn er geweldig veel vijanden gekomen. Vijanden voor onze geest, vijanden voor onze ziel en vijanden voor ons lichaam. En de vijandschap voor ons lichaam komt steeds dichter bij ons. Nu al een trein waarin iemand veel doden wil maken. Komt heel dicht bij ons. Heel dicht bij ons. En het zal na de profetie van de Heer Jezus de aarde overspoelen. Veel geweldenarij. En het zal komen. En er zal geen ruimte zijn voor al die mensen die op dit moment op de vlucht zijn voor het geweld. Er wordt geweld gebruikt om al die mensen tegen te houden. En de aarde wordt geclaimd. Volkeren zeggen, dit is ons volk. Dit is ons land. Dit is wat God aan ons gegeven heeft. Nou, dat denken ze niet. Maar dit is wat wij verworven hebben. En niemand mag daar binnenkomen. En mensen zijn wanhopig. Kijk maar aan de grenzen van Macedonië. Vreselijke dingen. En anderen maken daar misbruik van. Dat is heel verwarrend. En God, hij moet zijn weg daarin vinden. Want er zijn geweldig veel vijanden. En hij behoedt. Hij behoedt door engelen. Om magistrale wijze. Je ziet dat bij Lot. Lot die midden in Sodom en Gomorra woont. En Lot die de Heere dient. Maar Lot die eigenlijk een dubbel leven leeft. Door materialisme helemaal God is kwijtgeraakt. Zijn ziel is vol met verlangen om dit te krijgen en dat te krijgen. Lijden kan er niet meer bij zijn. En Lot is verknocht aan het materiële. Zijn vrouw is verknocht aan Sodom en Gomorra. En God zegt, ik ga Sodom en Gomorra verwoesten. En Lot zegt, ja Heere God, dat is leuk en aardig. Maar ik geloof dat niet. En God zendt zijn engelen in zijn huis. En de mensen komen rondom zijn huis om die gasten, om die mensen die gekomen zijn, om die te ontmoeten. En daar geweld mee te doen. Seksueel geweld ook. En Lot weet niet dat engelen zijn. Want Lot is een materialistisch man. Lot heeft de schriften niet gelezen. Lot is niet als Abraham, die met God leeft en dicht bij God blijft. En Gods belofte als belangrijkste vindt, waar Joris zo prachtig over gesproken heeft. Die stond niet in geloof, maar die keek naar het zichtbare. Moet ik dan dat huis verliezen? Abraham woonde in tenten. Maar Lot woonde in een groot huis in Sodom. En Lot had zijn ziel verknocht aan Sodom en Gomorra. En Lot was een christen, was een gelovige. Kan niet een christen zijn natuurlijk, maar was een gelovige. En de Bijbel zegt dat God engelen stuurt om Lot uit Sodom en Gomorra weg te halen. En het lukt niet. En God zegt, kom! En hij neemt bij Lot bij de handen. En Lot die hoort dan dat hij moet vluchten. En God zegt, je moet daarin gaan. En dan zegt Lot, je moet maar eens lezen. Dan zegt hij, God, ik wil daar niet heen gaan. Mag ik daarin gaan? Dat lijkt me beter. Dat is een beter plek. Mag ik daarin gaan? En God zegt, God is moe van Lot. Zegt, nou, vooruit dan maar. Vooruit dan maar. God is moe van Lot. Maar hij houdt van Lot. Hij gaat tot het einde met Lot. En hij behoedt Lot. Hij zendt engelen uit. En dan gaat Lot op de vlucht. En verliest zijn vrouw. Omdat zijn vrouw, haar ziel, totaal vastzit aan Sodom en Gomorra. En met dat Sodom en Gomorra verwoest wordt, wordt haar ziel verwoest. En ze wordt een zoutpilaar. En dan is Lot op die plaats die hij koos, die niet God koos, maar hij koos. En zijn dochters hebben dan gemeenschap met hem. En Lot wordt dronken gevoerd. Hij is op een verkeerde plaats. Weet je, God zegen je en hij behoedde je. God zet alles in om je te behoeden. Maar leef met hem, luister naar hem. En ontvang die zegen van morgen. Op een bijzondere wijze. Kom in verandering van je leven. Denk over je leven na. Denk over je bezittingen na. Denk over je goden na. Denk over je dingen na waar je aan vastzit. Wat je niet los kan laten. En wat God graag wil dat je loslaat. Geef het aan hem deze morgen. De Heere zegene u en hij behoedt u. En de Heer Jezus zegt voor de kinderen. Kinderen staan centraal vanmorgen. Ook met het gebed. Dat de engelen van de kinderen voortdurend voor God staan. Om voor ze te pleiten. En als er dan zoiets als vanmorgen ook weer centraal staat. Dan maken wij van één ding alles. Maar er zijn miljoenen kinderen. En God beschermt die. Weerloze kinderen. God beschermt die. En de engelen van de kinderen staan voor Gods aangezicht. Te pleiten voor de kinderen. God behoedt. De Heere zegen u en hij behoedt u. Lichamelijk. Ja, maar ook je ziel. Ook je geest. En daarom is de tweede zegen dat de Heere door zijn aangezicht over je lichten. En zij je genadig. Dat is de Heer Jezus. Weet je, er is niks mooiers in het menselijk lichaam dan ons gezicht. Ons gezicht bepaalt onze identiteit. Aan ons gezicht kan je zien wat er in je hart is. Als je gezicht in grote droefheid is, weten we dat dat hart enorm lijdt. Als er veel dankbaarheid is en blijdschap is, dan straalt je gezicht. En de Heer Jezus staat hier, de Heere doet zijn aangezicht over u lichten. 2000 jaar geleden kwam de Heer Jezus, de eeuwige Zoon van God. Geen vergissingen maken. Niet denken dat hij toen Zoon van God werd. Nee. Hij is de eeuwige Zoon van God. Voor alle eeuwen was hij de Zoon van God. Maar God zond zijn Zoon. Hij is niet Zoon geworden. God zond zijn Zoon. En zijn Zoon werd mens. En dat aangezicht van Jezus Christus, dat toont de Vader. Jezus zei, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Johannes zegt het zo. Niemand heeft ooit de Vader gezien. Maar de enige geboren Zoon van God, die aan de boezem van de Vader is, die heeft hem ons doen kennen. Wat moeten de discipelen onder de indruk geweest zijn, toen op de berg hij ineens verheerlijkt werd. En Petrus, Johannes en Jacobus daar stonden. En Petrus riep, laat ons tenten maken. En laat ons dit vereeuwigen. Want dit is zo schitterend. Toen werd de Heer Jezus van binnenuit, begon hij te stralen. En toen zagen we in het aangezicht van Jezus, de heerlijkheid Gods. Nou, wie is God? Kijk naar Jezus. Wat wil God? Kijk naar Jezus. En wat deed Jezus dan? Hij geneest de zieken. Hij heeft de doden opgewekt. Hij heeft mensen gezegend. Hij heeft kinderen gezegend. Wat is Gods diepste verlangen? Het woord is vlees geworden. Het woord, dat wat God spreekt. Jezus is God spreken. God spreekt. God doet zijn aangezicht over uw lichten. En hij zei je genadig. Door de Heer Jezus is de genade gekomen. Door Mozes is de wet gekomen. Maar wat moeten wij met de wet aan? Zoals ook nu bij de kinderen gezegd is door een Inca. Hebben jullie wel eens iets beloofd? Heb je het ook gedaan? En daar zitten we dan. Nee. Bij ons zijn die dingen niet veilig. Als wij kunnen leven voor Gods aangezicht, kan dat alleen maar door genade. En hoe is die genade dan gekomen? Door dat Gods aangezicht over ons is gaan lichten. Doordat we de Heer Jezus hebben leren zien. En toen is genade gekomen. Door de Heer Jezus, door Mozes de wet. Door de Heer Jezus de genade en de waarheid. Prachtig. Niet de waarheid en de genade. Genade en waarheid. Niet andersom. Dat gaat niet. Bij ons is waarheid niet veilig. Wij moeten leven uit genade en Waarheid mag dan groeien in ons leven. En als wij die genade kennen en met deze zegen leven, dan gaat de waarheid steeds meer groeien. Zoals zo prachtig door Joris is uitgelegd. Wat geloof inhoudt in deze tijd. En hoe wij erin moeten staan, ook al is het zichtbaar zo moeilijk. Maar geloof in de onwrikbare feit van Gods barmhartigheid en Gods zegen. Nou, de Heer Jezus is een wonder. Want God heeft zijn aangezicht over ons doen lichten. Maar weet je, de Heer Jezus is mens geworden. En hij heeft een menselijk aangezicht gekregen. En Jesaja zegt het zo. Hij was niet om aan te zien. We hebben ons van hem afgekeerd. Zijn gezicht was verwrongen. Zijn gezicht was vol lijden. Zijn gezicht was getekend door het kwaad. Hij is op Golgotha gestorven. En daar heeft hij gesproken. Hij is het woord. Vader, vergeef hem. Genade. De zegen hier. Hij doet zijn aangezicht over uw lichten. En zij u genadig. Ja, heb je het gezien, dat aangezicht? Ik heb wat uren bij Golgotha gezeten met mijn leven. Zo een plekje alleen voor het kruis. En eindeloos gekeken naar zijn aangezicht. En gezien dat alles wat in mijn hart was op zijn gezicht was. Ja, en toen heb ik zijn woorden gehoord. Vergeef het hem. En wat een zegen is dat, verzoend te zijn. De Heere zegene u met verzoend te zijn. Hij zal uw ziel bewaren. Hij zal uw geest bewaren. Op deze wijze. Prachtig. Petrus zegt het zo. Dat de erfenis is bewaard door God. De erfenis. Gaan wij sterven, de erfenis is bewaard. Wat een fantastische zaak is dat. Wat een bevoorrechte mensen zijn wij. Hoe is het mogelijk dat u incidenteel naar de kerk komt? Dat kan helemaal niet. Dan heeft u het niet begrepen. Dit is het mooiste wat er is. Dit is het prachtigste wat er is. Dat zou elke keer chockvol moeten zitten. Dit is de hoogste prioriteit. Dit is wat Gods verlangt. Heere, zegene u. En hij behoede u. Hij heeft ons behoed. Op de reis, 1200 kilometer moest ik rijden. En ik kwam thuis, ik zet mijn auto. En het eerste wat ik doe, ik zeg, prijs uw naam. Fantastisch, u heeft ons behoed. Wat een vreugde. Wat een blijdschap. En dat maakt je ook verantwoordelijk. Omdat dit Gods verlangen is. En dan staat er, en de Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Nou merk op dat die derde en die tweede, die lijken precies op elkaar. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en de Heere verheffen zijn aangezicht over u. En die derde is van de geest. Nou, we weten het uit de Bijbel zo duidelijk. De discipelen waren 3 jaar bij hem. Hebben zijn aangezicht gezien. Hebben zijn heerlijkheid gezien. Hij is rondgegaan, goeddoende, zegt Petrus. Tegen Cornelius, goeddoende, hij genas de zieken. Hij heeft bedroefde getroost. Hij heeft zieken, heeft hij weer een nieuwe perspectief gegeven. En hij heeft doden opgewekt. Hij is fantastisch geweest. En toch, die Petrus, snapte er niets van. Toen de Heer Jezus zei, ga naar het kruis om die genade te bewerken. Toen zei hij tegen de Heer Jezus, ik verhoede u. Of ik zal dat voorkomen. Petrus, hoe is het mogelijk dat jij die 3 jaar het aangezicht van God heeft gezien? 3 jaar zijn heerlijkheid heeft gezien. Dat je nu voorkomt dat hij je genade kan schenken. Want het kruis is nodig voor de genade. Begrijp er niets van. Ik snap er ook niets van. Totdat de Heere zijn aangezicht over ons verheft en ons zijn vrede geeft. Dat is de Heilige Geest. Elke dag leven met de Heilige Geest. Elke dag uitspreken. Spreken tot de Heilige Geest. Ik weet het, de Bijbel, daar is geen voorbeeld van aanbidding van de Geest. Nee. Maar wij in onze evangelische kringen zijn dat vergeten. De Geest van God maakt de heerlijkheid van Christus in uw hart duidelijk. En als u niet leeft met de Geest, als u de Geest bedroeft door een zondig leven, kan de heerlijkheid van Christus nooit in uw leven gezaaid worden. Kan die vrede er niet komen, dan zal de vrede afhankelijk zijn van alles wat Sodom en Gomorra u geeft. En waar u met uw ziel aan verknocht bent. Maar als je de Geest hebt ontvangen, de Heilige Geest, die de heerlijkheid van Christus aan je duidelijk maakt, en die dan de vrede van God in je hart neerlegt. Want wij hebben, zo zegt Romeinen hoofdstuk 5, die vrede is uitgestort door de Heilige Geest. Dat is je niet zomaar gegeven op een bedienblaadje, maar daar wordt gesproken over een waterval. Of zoals de Heer Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw, als je van dit water gedronken hebt, zal het worden tot een fontein van levend water. Of zoals hij dat zei toen bij het loofhuttenfeest. En toen riep hij, heeft hij nooit gedaan, maar toen riep hij, wie dorst heeft komen en drinken. En dit water zal worden tot een fontein van levend water. En dit zeide hij van de Geest die zou komen bij een ieder die gelooft. Nou, heb je de Geest? Wandel je met de Geest? De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Dat is de Heilige Geest. En die geven u vrede. Wat een zegen is dat. Nou, de Heer Jezus heeft vlak voor zijn hemelvaart, na zijn kruisiging, de discipelen ontmoet. En het eerste wat hij zegt tegen ze, als ze in een gesloten ruimte zijn en hij door gesloten deuren komt, zegt hij, vrede. Hier is hem, de vrede. En dan blaast hij op en ontvangt de Geest. De Geest, de vrucht van de Geest, waar ook Joris over sprak, is blijdschap. Is liefde, blijdschap en vrede. De vrede, zijn vrede, zijn blijdschap, zijn liefde. Niet onze blijdschap, niet onze vrede, niet onze liefde. Zijn liefde, zijn blijdschap. Daar bidt hij voor in Johannes hoofdstuk 17. En daar wil ik daarmee eindigen. Dat is zo prachtig. Daar bidt hij aan zijn vader, zegt hij. Vader, zegt hij, zolang ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam. Dat is Gods grootste verlangen. Behoeden. Welke gij mij gegeven hebt, en ik heb over hen gewaakt. En niemand uit hen is verloren gegaan. Dan de zoon des verderfs. Opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik tot u en ik spreek dit in de wereld. Opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben. Zijn blijdschap, niet onze blijdschap. Niet een blijdschap als je een auto gekocht hebt. Niet een blijdschap als je iets hebt gekregen voor de halve prijs. Nee. Blijdschap vanuit de eeuwigheid. Of zoals hij iets later zegt, precies hetzelfde. Mijn heerlijkheid. Het is zijn heerlijkheid. Of zoals Paulus zegt in de Filippenzenbrief, als hij spreekt tegen deze gemeente, dan zegt hij, hoezeer ik met de ontferming van Christus naar u allen verlang. De verlangens van Christus komen door ons heen. We worden kanalen van zijn zegen. En dat is wat God wil. Vrede. En daarom staat ook dat deze zegen wordt niet door Aaron gegeven. Deze zegen wordt niet door Mozes gegeven. Staat er zo duidelijk. Deze zegen wordt door elkaar gegeven. Die geven wij aan elkaar door. De zegen van God. Zo staat het er. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen. en ik zal hun zegenen. Nou, u bent ook een priester. Wij zijn een priesterlijk geslacht. U mag zegenen. Vaders, zegent. Grootvaders, zegent. Grootmoeders, moeders. Collega's, zegent. Deze zegen mag je met je meedragen om hem door te geven. En te zeggen, God behoede je. Je mag een onderdeel zijn van de behoede. En je mag een onderdeel zijn van de genade. Wat indrukwekkend. Ik las vanmorgen iets wat mij diep trof. In Israël of in Nederland is er een rabbijn geweest die in zijn huis zat en waar stenen door zijn ruiten gegooid waren. En toen de christenen dat hoorden, zijn ze er naartoe gegaan en hebben ze gezegd, jij mag dat glas niet oprapen. Wij rapen dat glas op. Wij rapen het glas op. Want deze rabbijn was zo van streek. En ze hebben al het glas opgeruimd. Ze hebben nieuwe ramen gezet. En ze hebben zijn huis bewaakt. En de rabbijn was zo diep onder de indruk. Zo diep onder de indruk. Want door de eeuwen heen hebben de christenen, de joden, veel pijn gedaan. Deze zegen mogen wij het komende jaar doorgeven aan allen die u ontmoet. Wees een zegen, ontvangt hem en wees een kanaal van zijn zegen. Laat onze hoofden buigen. O Vader, als we zo heel dicht bij u konden zijn deze dag, deze momenten van deze dienst, met verdriet, met geloof, vertrouwen, met het ene feit dat u bestaat, ik wil u daarvoor prijzen. Dan bidden wij u, Vader, dat we nu ook het nieuwe jaar een bron van zegen mogen zijn voor allen die ons zijn toevertrouwd en die op onze weg komen. En dat we deze zegen mogen doorgeven. Dat we een onderdeel mogen zijn van uw behoede. Dat we een onderdeel mogen zijn van uw genade. En dat we een onderdeel mogen zijn van de vrede die alle verstand te boven gaat in de levens van allen die we ontmoeten. Geef ons de genade een kanaal te mogen zijn van uw zegen. Om Jezus wil. Amen.